Lieve mensen hier aanwezig, gemeente van onze Heer, broeders en zusters, iedereen die ook deze dienst thuis meemaakt. Toen ik hoorde over de Maranatenavond, toen vond ik het mooi om het te hebben over Lucas hoofdstuk 21. En dat wil ik heel graag, daar wil ik een aantal delen met jullie van lezen uit Lucas hoofdstuk 21. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Dan begin ik bij een situatie die mogelijk niemand was opgevallen, maar waar de Heer Jezus nadruk op legt. Van iets wat zo onbetekend leek, maar wat zo belangrijk zou blijken te zijn. Dat vind je dus Lucas 21 vanaf vers 1. Ik lees van 1 tot en met 7 en dan vanaf vers 20 tot en met 28. Het gaat hier over de Heer Jezus. Toen hij opkeek, zag hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen. En hij zag ook een zekere arme weduwe 2 kleine muntjes erin werpen. En hij zei werkelijk, ik zeg u, dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft. Want die alle hebben van hun overvloed daarin geworpen, als offergave aan God. Maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen. En toen sommigen over de tempel zeiden dat hij met prachtige stenen en aan God gewijde geschenken versierd was, zei hij, wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt, er zullen dagen komen waarin niet één steen op de andere gelaten zal worden, die niet afgebroken zal worden. En, ik denk dat ze verbijsterd waren met deze woorden, ze vroegen hem, meester, wanneer zal dat dan zijn en wat is het teken dat deze dingen zullen gebeuren? Ik ga zo verder bij vers 20. Het stuk wat volgt, er staan geweldige dingen in, onder andere over bijvoorbeeld ziekten die over de wereld zullen komen, pestilentiën, zegt dan de Statenvertaling, besmettelijke ziekte. Maar het rechtstreekse antwoord op de vraag, wanneer gaat dat gebeuren, wanneer zal die tempel dus werkelijk compleet afgebroken worden, dat rechtstreekse antwoord van de Heer Jezus vind je in vers 20. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn daaruit wegtrekken, en die op de velden zijn er niet ingaan. Want dit zijn de dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, en radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog, hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is tot zover. Thema is vanavond, hef je hoofd omhoog. Het gedeelte wat ik gelezen heb van die weduwe, die daar komt te midden van al die mensen die op zich iets doen wat heel goed is, hè, om gaven te geven voor God. Het feit dat dat er staat, Marcus vermeldt dat namelijk ook, dat gaat dus vooraf aan die vraag van de discipelen van wanneer gaat dat gebeuren? En dat ze eerst hebben gezegd hoe schitterend de tempel eruit ziet. Ze zitten dan op de Olijfberg en zien die tempel daar liggen. Waarom horen die twee gebeurtenissen toch bij elkaar? Dus dat die arme weduwe 2 penningen, 2 schellingen, de Heer Jezus zegt haar hele levensonderhoud, daar in die offerkist geworpen heeft. En de verwoesting van de tempel. Het lijkt weinig met elkaar te maken te hebben. Tegelijkertijd vind ik het heel bijzonder dat de Heer dit er zo uitpakt. En dat hij ziet wat er gebeurt, wat eigenlijk totaal onbelangrijk lijkt te zijn. Zeker als je het vergelijkt met alles wat nog zal gaan gebeuren, wat hij voorspelt dat gaat gebeuren. En trouwens ook met al die mensen die gewoon veel in die offerkist gooien. Wat ik daarin mooi vind is dat de Heer Jezus ziet en benoemt wat misschien voor andere mensen niet zo belangrijk lijkt te zijn. Hij plaatst haar eigenlijk ja, op een verhoging. Hij eert deze vrouw door wat ze doen. Wat zou het te maken hebben met de latere verwoesting van de tempel? Opmerkelijk veel. De vraag is, hoe kwam het nou dat ongeveer 40 jaar na deze woorden de Romeinen zouden besluiten om de tempel compleet te verwoesten en Jeruzalem daarbij? Hoe kwam het nou dat de Romeinen kennelijk er compleet genoeg van hadden en besloten hadden om een veldtocht te beginnen onder leiding van generaal Titus, die een tocht maakt, die hij dan dus doet vanuit Rome met zijn legers. En die gaat over wat wij nu kennen als het Libanon van tegenwoordig, over de Golanhoogvlakte, optrekken naar Jeruzalem, waarbij hij letterlijk het beleg slaat om Jeruzalem. Jeruzalem zal vallen in 70 na Christus. Meer dan 150.000 Joodse mensen zullen vermoord worden. En er gebeurt letterlijk wat hij voorspeld had, namelijk dat de tempel compleet zou worden verwoest. Wat heeft het met elkaar te maken? De reden was voor deze veldtocht dat de Romeinen tegen de Joden hadden gezegd in 66 na Christus, luister, dat geld wat er gegeven wordt voor die tempel, hè, dus waar het hier ook over ging, hè, waar die weduwe die paar muntjes ingooide, indeed, dat geld, zeiden de Romeinen, dat willen wij. En waarom zeiden ze dat? Omdat ze vonden dat ze de Joden al heel veel privileges hadden gegeven. Bijvoorbeeld, Joodse jongens hoefden niet in militaire dienst van de Romeinen. En de Romeinen hadden eigenlijk toentertijd bij Herodes de Grote, trouwens ook de kindermoordenaar van Bethlehem, die had vanaf 20 voor Christus, had hij iets van meer dan 30, 40 jaar had hij laten werken aan die tempel. Had hij heel de toenmalige tempelberg had hij eigenlijk laten uitvlakken tot wat we nu kennen als het tempelplein. En de Romeinen zeiden dat geld behoort aan ons. En de Joden zeiden never. Dit is gegeven voor de God van Abraham, Isaac en Jacob en daar blijf je vanaf. En toen de Romeinen dat hoorden, zeiden ze, en dan maken we er een eind aan. En dat is de aanleiding geworden. De discipelen, we gaan nog weer even terug, die zeggen dus wat een stenen en wat een gebouwen. Nou, vrijwel zeker dat een aantal van ons daar geweest zijn. En dat je dan inderdaad ziet bij de westelijke muur, oftewel de klaagmuur, dan zie je inderdaad nog welke stenen dat geweest zijn. En als je nog het puin ziet wat toentertijd is ontstaan omdat de Romeinen de muren van de tempel afbraken en die eigenlijk wegduwden voor een deel over die westelijke muur, waarin ze dan nu na jaren weggehaald zijn en je dan inderdaad meer dan 7 meter puin is er weggehaald. En dan zie je nu weer, als je bij die klaagmuur komt, daar beneden zie je de oorspronkelijke weg waar ook de Heer Jezus ooit gewandeld heeft. Maar zij zullen dus dit tot de laatste steen afbreken. In feite de tempel die zij mede hadden helpen bouwen. Hoe kwam dat? Hoe kon dat gebeuren? De Heer Jezus heeft het gezegd. Er komt een moment. Hij heeft gehuild om Jeruzalem. Hij heeft zijn tranen hebben gevloeid. Dat ze zouden begrijpen wat tot hun vrede zou dienen. En wat hij hier zegt is dramatisch. Hij zegt, wanneer jullie zullen zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. De Romeinen, en dat kun je ook nog zien als je op Masada staat, hè, dan Masada, dat is die burcht in het zuiden, het winterpaleis van koning Herodes, waar hij mogelijk zelf nooit is geweest. Een indrukwekkend iets, het is eigenlijk een bestaande heuvel waar hij een soort paleis heeft ingebouwd. En waar de laatste groep zeloten, ijveraars, mensen die zich nooit aan de Romeinen zouden overgeven, na de verwoesting van Jeruzalem verbleven. En ik denk dat je de geschiedenis kent, dat Masada is het beeld geworden van het laatste verzet van de Joden. Als je daar nou komt en je loopt daarop, dan zie je, en daarom is het mede werelderfgoed van de UNESCO, dan zie je een aantal cirkels. Zo om die hele berg heen. En dat zijn de oorspronkelijke plekken nog, plaatsen nog, waar de kampementen waren van het Romeinse leger. En wat ze deden was, en dat deden ze ook met Jeruzalem, daarom noemt de Heer Jezus dat, ze hadden eigenlijk een soort, wat ze deden was een soort wurggreep rondom in dit geval Jeruzalem, en later dus Masada, om eigenlijk, zoals ongeveer een wurgslang, elke keer heb ik me laten vertellen dat als een wurgslang zijn prooi te pakken heeft, wacht dat er uitgeademd wordt, om dat net ietsje steviger te knijpen, om uiteindelijk het leven uit zijn prooi te persen, zo deden de Romeinen dat, om zo'n stad eigenlijk te verstikken. En die legerkampen, daarmee laat de Heer Jezus iets profetisch zien wat er zal gaan gebeuren. En zijn advies is, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen, en wie in het midden van Jeruzalem zijn daar het wegtrekken, en wie op de velden zijn er niet ingaan. Hij beschrijft een dramatische situatie. Namelijk, zegt hij eigenlijk, maak dat je wegkomt. Red het vegenlijf. En dan zegt hij, ga naar de bergen. Met andere woorden, ga richting wat wij nu kennen als Jordanië, met name naar het noordoosten toe. Dat hebben dan ook christenen gedaan. En opvallend is dat broeders en zusters in die tijd die woorden uiterst serieus namen. En toen zij begrepen, Romeinen komen eraan, toen hebben ze gezorgd dat ze wegkwamen en hebben onder andere, men zegt, in Petra en in andere delen van Jordanië hebben ze het daar overleefd. Maar ik zei het al, er zouden 150.000 Joodse mensen vermoord worden door de Romeinen. En de Heer Jezus zegt daarbij, wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Ja, je kunt je dat voorstellen als je zwanger bent, als je een kindje hebt wat nog borstvoeding krijgt, hoe dramatisch dat is dat je dan niet zo snel je kunt verplaatsen. Wat een woorden die hier staan, huiveringwekkend. En er zal grote nood zijn en toorn over het volk. En ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerden onder alle heidenen. Dit is in wezen de derde grote ballingschap die het Joodse volk zou meemaken. Eerst 722, de val van Samaria, het tienstammenrijk wat verspreid werd over de wereld. 586, de val van Jeruzalem, het tweestammenrijk wat 70 jaar in ballingschap zou gaan, maar terug zou komen. En nu, ja, 70 na Christus, het begin van de grootste ballingschap die het Joodse volk ooit zou meemaken. En letterlijk verstrooid onder alle heidenen. Je moet hier het woord heiden niet meteen duiden als immorele mensen, slechte mensen en zo. Met heidenen wordt bedoeld alle niet-Joden. En dat is, lieve mensen, wat we tot de dag van vandaag zien. Dat het Joodse volk verspreid is over heel de aarde. Maar we zien nog iets anders. De Heer Jezus zegt, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zouden zijn. Nou, ik heb hier dat glas, heb ik al een paar keer uit gedronken, en ik ga niet doen wat ik nu als illustratie zal benoemen. Ik ga dat namelijk niet op de grond leggen en daar mijn schoenmaat maat 46 stevig op laten neerkomen, want zelfs dit toch stevige glas, denk ik, gaat dat niet redden. Ja, dat is zonde, dit is een prima glas, uitstekend water erin. Ga ik niet doen, ik ga hier geen rotzooi creëren, maak je geen zorgen. Maar je kunt begrijpen, als ik dit zou kapot trappen, kapot slaan, zou vertrappen, kan je dat glas niet meer gebruiken. En dit is wat de Heer Jezus zegt, Jeruzalem zal vertrapt worden. En dat is wat wij hebben zien gebeuren letterlijk. Maar, er is een goddelijk totdat. Dat is heel wezenlijk in de Bijbel. Er is een goddelijk totdat. Het lied wat wij zo even van Benediction, dat is, ja, allemaal prachtige lieden, maar ook wat zo mooi gezongen werd van Have a little faith in me. Dat ook als de weg moeilijk is, heb geloof. Heb geloof. Omdat je als christen leeft in een situatie van een totdat. Totdat God ingrijpt. En dat kan die heel snel doen. Dat kan ook soms heel lang duren. Er zijn inderdaad, daar gingen liederen ook over, er zijn beproevingen, er zijn dingen die tegenzitten. Maar er is een goddelijk totdat. En nu is het genoeg geweest. En ik geloof, het eerste wat dit concreet, wat dit verwezenlijkt werd, dat was op 14 mei 1948, met de stichting van de moderne staat Israël. Alsof God inderdaad zei, na de afschuwelijke dingen van de Holocaust, met 6 miljoen Joodse mensen vermoord, waaronder 1,5 miljoen kinderen. Waar 1 kind daarvan is, als je ooit bent geweest in Yad Vashem bij het Children's Memorial. Wie is daar wel eens geweest eraan? Oké. Als je dan ziet die ingang van het Children's Memorial. En je staat er dan, het gaat als een soort van trechter loopt het samen. En je ziet daar die ingang, die donkere ingang. En de gids vertelt je op dat moment wat je gaat meemaken. En die zegt dan, ja, het is daar donker, rechts loopt een reling. En pak die maar vast. En dan hoor je een gemurmel. En dan kom je daar binnen en dan zie je een soort van sterrenhemel. Maar die sterren, het is een symbool van sterren. Het is 1 kaars die brandt, waar allemaal spiegels bij zijn. Miljoenvoudig wordt het weerspiegeld, dat ene lichtje. Als herinnering van 1,5 miljoen kinderen. Die omgekomen zijn, vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. En dat gebeurde, lieve mensen, niet in een of ander land ver weg. Dat gebeurde in Europa. Nota bene, gebeurde dat in Europa. Wat een onvoorstelbaar iets dat kon gebeuren. Wat de tranen hebben daar gevloeid. Maar nog 1 ding, als je voordat je daar binnenkomt, voordat je die, als het ware, trechter ingaat naar de Children's Memorial. Zeg wel eens tegen mensen, want mensen zijn erop gefocust, we gaan er iets meemaken wat emotioneel wordt. Zeg maar, voordat je binnengaat, dan maak er maar een foto van ook. Dan zie je iets ongeveer zo groot. Weet iemand wat ik bedoel? Iemand enig idee? Het is een afbeelding van een jongetje. En dat kun je heel goed zien, want het is nog in het volle licht. En hij kijkt schuin omhoog en hij lacht en zijn naam staat eronder in het Hebreeuws, in het Engels, Uziel. En veel mensen hebben het niet gezien. Dat is eigenlijk heel jammer. Dus als je terugkomt, als dat weer kan, moet je dat echt even zien. Wie was Uziel? Uziel was een jongetje van 3 jaar oud. Die vergast is samen met zijn oom het moment dat ze in Auschwitz binnenkwamen. En zijn ouders en een zusje hebben het overleefd omdat zij jonger waren. Maar een kindje van 3 en een oma, die konden ze niet gebruiken. En de ouders hebben uiteindelijk zijn kunnen ontsnappen naar Amerika. En hebben uiteindelijk $2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Children's Memorial. En het jongetje, dan denk ik, een kind van 3 jaar oud. En dat je dan beseft na de Tweede Wereldoorlog, dat er bij de Joden dit was, wat er staat in Ezechiël als de vallei van door het doodsbeinde. Dat ze zeggen, onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. En dan op 14 mei 1948 is er de stichting van de moderne staat Israël. En dat heeft, dat weet ik ook wel, dat heeft ontzettend veel losgemaakt. En tot de dag van vandaag. En we worden geroepen en geacht te bidden voor onze oudste broer, worden geacht te bidden voor de vrede van Jeruzalem. De Heer Jezus zegt, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Dus de terugkeer van het Joodse volk, de Aliya, is een van die dingen die te maken hebben met de Maranatha-beweging. Namelijk het goddelijke totdat, dat God zegt, dit is wat er gaat gebeuren. Maar dan komen die zinnen. Er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren. Tekenen. Dat had hij trouwens ook al gezegd in het stuk wat ik heb overgeslagen, waar hij dan spreekt over de besmettelijke ziekte. Maar hij zegt bijvoorbeeld, in vers 11 zegt hij, ik lees dat er even bij, er zullen grote aardbevingen zijn op verschillende plaatsen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, daar heb je het. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden. Wat wordt daarmee bedoeld? Want hij herhaalt dat dus hier, tekenen in zon en maan en sterren. Wat bedoelt hij daarmee? Een jaar geleden ongeveer verscheen een artikel in een van de grotelijke landelijke ochtendbladen. Het was een artikel van Piet Smolders. Ik weet niet of die man christen is, maar hij is in elk geval sterrenkundige. En hij zei, Wij zijn bang voor corona. Kun je zeggen, nou, leuk om dat vanavond nog een keertje eroverheen te horen, maar oké, het verhaal wordt zometeen beter, maar goed. Hij zei, mensen zijn bang voor corona. Hij zegt, weet je, waar wij ons wereldbevolking ons beter druk over zouden kunnen maken? Asteroïden en meteorieten die vanuit de ruimte op ons afkomen. Misschien dat je dat weet. Ik heb dat dus wel eens bij gaan houden. Ik lees minstens elke maand tegenwoordig een verhaal dat er een asteroïde, wat is dat? Nou, dat is bijvoorbeeld de Apophis. Dat is een ding ter hoogte, de grootte van de Eiffeltoren. Is een indrukwekkend iets, die Eiffeltoren. Maar is dat toch niet zo'n enorm kolossaal ding? Maar die Apophis die komt regelmatig langs, één keer in de 11 jaar, dacht ik. En men zei, als die op de aarde zou inslaan, en over 11 jaar of zo komt die heel dichtbij. Nee, ik wil u niet bang maken, misschien ook, nee. Maar als dat zou gebeuren, zo is de schatting, kan dat meer dan 1 miljoen mensen het leven kosten. En Smolder zei dus, als je je nou toch zorgen maakt, kun je daar beter zorgen over maken. Oké, ik laat die opmerking voor hem. Maar hier staat, er zullen tekenen zijn in zon en maan en sterren. En op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. Wat zijn de eindtijdscenario's in de wereld? Een stijgende zeespiegel, je kent het wel. En dan staat er, en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Hier wordt gezegd door de Heer Jezus. En we zijn ondertussen verder gekomen. Hè? Hij heeft voorspeld de verwoesting van Jeruzalem. Het is letterlijk uitgekomen. Geen steen bleef op de andere staan. Heeft voorspeld dat het Joodse volk verspreid zou worden over heel de wereld. En heeft voorspeld dat er een einde zou komen aan het vertrappen van Jeruzalem. En nu voorspelt hij dat tegen het eind van die tijden, dat er radeloosheid en angst is onder de volken. En dan staat er vanwege de vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Als je houdt van science fiction, boeken of films of wat dan ook. Noem mij eens een science fiction boek of een film die positief is. Het is allemaal negatief. Veel meer vervuiling, ellende, moord, doodslag, toestanden, et cetera. Elon Musk zegt, jongens, we moeten naar Mars. Daar heeft hij zijn SpaceX mede voor ontwikkeld. Dat de eerste raket, draagraket, die inderdaad een capsule de ruimte in kan schieten en die ook weer terug kan komen, die dan weer opnieuw gebruikt kan worden. We moeten naar Mars toe. Ik zie dat al gebeuren, een optreden van Benediction op Mars. Zou je dat zien zitten? Moet je al die apparatuur meenemen, André? Ja, het is maar een idee, hè? Maar goed, oké. Okay. Maar om maar een idee te geven, jongens, we moeten wat. Er is een verwachting, maar het is een verwachting, lieve mensen, van angst. Het is een verwachting van angst. En dan staat er iets. De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan staat er, en dat vind ik dan zo fantastisch. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Er is een goddelijk totdat, lieve mensen. Er is, je ziet, een toename van angst, ook in onze tijd. En ik weet het kan ook christenen helaas verdelen. Alsjeblieft, laten we maken dat punt niet de maat gaan lopen nemen. Maar als het gaat over ook in de tijd van een corona-epidemie. Er is angst. Wat gaat er allemaal gebeuren? En dan zullen ze de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En dan richt de Heer Jezus zich rechtstreeks tot zijn discipelen, maar ook tot ons. En dan zegt hij dit in vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden. Wanneer dat begint te gebeuren. Nou kun je allemaal gesprekken gaan voeren en discussies over, ja maar, de eindtijdscenario's. Daar wil ik nu vanavond echt even buiten blijven. De Heer Jezus zegt, als je dat nou het begin daarvan ziet. Nou, ik denk dat je toch de meeste met me eens zullen zijn. Ja, hoe ver we op het tijdpad zijn, weten we niet, maar ja, we zien het wel voor onze ogen gebeuren. Dan zegt hij, wat moet je dan doen? Dan zegt hij, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op. Nu, voordat ik dat nog iets praktischer wil maken. Ik kwam iets tegen en dat vind ik zo mooi, ik wil je dat niet onthouden. Ik weet niet of iemand de naam Sylvia Walraven wat zegt. Sylvia Walraven. Zij is de ex van Raymond van Barneveld. Zegt die naam iemand iets? Ah ja, de man met de pijltjes. Nou, hij gooide niet alleen met darts, blijkt, maar goed. Ze lag in scheiding met darter Raymond van Barneveld, werd overvallen in haar huis en belandde vanwege een alcoholverslaving meerdere malen in een kliniek. Sylvia Walraven, voorheen van Barneveld, heeft geen makkelijke tijd achter de rug, maar durft langzaam weer vooruit. Een artikel uit mei van dit jaar. Ze vertelt dat het niet goed ging aan haar huwelijk, allerlei toestanden. Ze zegt, ik raakte zwaar verslaafd aan de drank. Elke ochtend als ik opstond, dacht ik, wat, wanneer en hoeveel kan ik drinken vandaag? Vaak begon het met een fles wijn, maar daarna maakte het niet meer uit wat ik dronk. Het kon mij niks meer schelen. Maandenlang goot ik mezelf vol om er niet na te denken over wat er gaande was. Ik had veel steun aan mijn goede vriend Mario, maar uiteindelijk zijn mijn kinderen mijn redding geweest. Ze smeekten me om het te laten opnemen in een afkikkliniek. Het was pijnlijk, maar ik wist dat ik niet anders kon. En dan zegt ze dit. Precies op het moment dat ik mijn leven weer op de rit had, goed in mijn vel zat en weer zin had in het leven, werd ik overvallen in mijn eigen huis. Raymond was voor een dartwedstrijd in het buitenland en ik was alleen thuis toen midden in de nacht plots het alarm afging. Dat gebeurde wel vaker, dus ik ging iets wat geïrriteerd naar beneden en zag ineens 3 mannen op de trap staan. Ik verstijfde van schrik. Aan mijn haren trokken ze mij de trap op. Ze sloegen me en duwden een pistool tegen mijn hoofd en ze moest de kluissleutel afgeven. Ze is kunnen ontvluchten. Maar dat was eigenlijk het moment dat ze niet meer verder kon. En dan komt het moment dat, en dat is in bijna alle kranten verschenen, dat haar man blijkt vreemd te gaan. Foto van hem en ene Julia in een Engels hotel. En dat stort haar hele wereld in. Zegt, ik heb nog nooit zo diep aan de grond gezeten. Ik had niet gedacht, zegt ze, dat ik er ooit nog bovenop zou komen. Maar dat bewijst maar weer dat ik krachtiger ben dan dat ik denk. Dat het nooit te laat is om terug te vechten. De opname in de kliniek heeft mij enorm geholpen. Maar uiteindelijk, let wel wat, het is geen christelijke krant waar dit in stond, ik vond het zo mooi. Maar uiteindelijk is het geloof mijn echte redding geweest. Een aantal maanden geleden had ik helemaal niets met de kerk, maar op advies van mijn goede vriend Ricky gingen met hem mee naar een kerk in Capelle aan de IJssel. Daar kwam zo'n enorme rust over me heen. Alsof ik eindelijk weer kon zijn wie ik altijd was geweest. Door de gesprekken met pastor Tim werd het weer rustig in mijn hoofd en kreeg ik langzaam de zin in het leven weer terug. Het heeft ervoor gezorgd dat de woede en het verdriet plaats hebben gemaakt voor de vergeving. Ik kan oprecht zeggen dat ik Raymond en Julia heb vergeven. Weet je wat ik dan zo mooi vind, lieve mensen? Dat hier een vrouw, hè? En zij is niet de enige in Nederland die heel veel heeft meegemaakt en zelf allerlei fouten heeft gemaakt. En eigenlijk compleet in de wanhoop zit, meegaat naar een gemeente. En dat ze dat tot geloof komt in de Heer Jezus Christus. Vind ik zo fantastisch. Dat het werk van evangelisatie, mensen bij de Heer brengen, gewoon doorgaat. Maar we gaan nu terug naar die tekst. In een wereld waarin ook Godzijdank dit soort dingen gebeuren, maar dat er ook radeloze angst is onder de bevolking. De Heer Jezus zegt opnieuw, wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Oké. Het staat letterlijk, als je de grondtekst leest, vind ik zo mooi, dan staat er, ga staan. Zullen we dat eens proberen? Gaat dat lukken, denken jullie? Als het lukt, oké. Hij zegt dus, ga staan. En dan staat er letterlijk, het lijkt wel het leger worden, mannen rechtop, rechtop staan. Dus we staan nu en we staan rechtop. En wat zegt hij, wat moeten we nog doen? Hoofd omhoog. Oké, zien we prachtig plafond en dit en dat en allemaal. Maar er is een houding in staan, rechtop staan en je hoofd omhoog heffen. Tussen haakjes. Al het doel van geestelijke strijd is dat je niet staande zult blijven. De brandende pijlen, alles heeft ermee te maken om mensen plat te krijgen. Een van de dingen van een christen is dat hij of zij staande mag blijven. Als Paulus als gevangene onderweg is naar Rome, dan komen ze in een enorme storm terecht en nachten zonder slaap en dit en dat. En iedereen is ziek, zwak en misselijk. En notabene een gevangene, Paulus, die gaat staan en die wordt ineens de leider. En ze luisteren naar hem. De jongens in de vurige oven bleven staande. Oké, die meent te staan. Ze doet dat hij niet vallen. Maar onze houding, juist in deze manier, zijn die staat. Dat je stevig staat en dat je je hoofd omhoog geeft. En waarom? Omdat je verlossing nabij is. Wauw. Hij, de Heer Jezus, komt terug. Je mag weer gaan zitten. Maar dit is voor mij de Maranatha-boodschap. En nogmaals, ik zit niet in de scenario's. Ja, ik heb natuurlijk, dat heb ik ook. Maar het gaat mij nu hierom. Dat wat er ook gebeurt, lieve mensen. Dat je eigenlijk geestelijk mag gaan staan. En er zijn mensen onder ons die heel diep verdriet hebben meegemaakt. En die, ze zijn hier ook vanavond. En er is hier ook iemand die staande is gebleven. Door Gods genade. De Heer Jezus, Hij komt terug. Hij komt eraan. En wat een dag zal dat zijn. Amen.